Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 5 ben ik in 1998 beland. Ik schreef als een malle in dat jaar, want er gebeurde zoveel. En ook in het dagboek van 98 ben ik in alles onwijs eerlijk. In aflevering 70, de laatste van dit seizoen, vind ik het 10e gebod van Mozes 10 geboden het geinigst. Begluur ik Dion's lichaam terwijl hij ligt te slapen en belt Marleen me op. Ze heeft mijn hulp nodig. ...29 juli 1998, woensdag, 20 uur 41. Vandaag weer een hele dag schoongemaakt voor CCC, Core's Cleaning Company. Core is de baas, hij houdt van schoonmaken en van Engels. Vanavond nog een keer Chinees gegeten. Ik had het gisteren al gehaald, maar die gasten geven altijd zoveel. Ik heb nog wat over, dus morgen eet ik waarschijnlijk weer Chinees uit de magnetron. Lekker en eenzaam, want ik eet al dagen alleen. Net na het eten verveelde ik me dood en dacht ik, kom op, vooruit met de geit, even masturberen. Ik was niet heel geil, maar wat niet is, kan nog komen. Ha ha ha. Ik wilde wat pornoblaadjes uit paps kledingkast halen, maar onder zijn sokkenmand lag niks. Had hij die blaadjes meegenomen op vakantie? Of had hij ze teruggegeven aan Kees Gerritsen? Ik spitte nog wat door zijn kast en vond achter zijn t-shirt iets heel anders dan porno. Namelijk een oude Bijbel. Ik heb erin zitten bladeren, een beetje gelezen over Mozes. Die gast heeft de 10 geboden geschreven. Een soort top 10 van hoe je moest leven, 100.000 jaar geleden. Op nummer 1 staat, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Beetje suffe nummer 1 en behoorlijk ego van God. Het 10e gebod vind ik het geinigst. In paps Bijbel staat het er erg ouderwets. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Begeren is eigenlijk hetzelfde als geilen op. En je naasten, dat zijn de mensen om je heen. Bijvoorbeeld de mensen die naast je wonen, je buren. Dus God heeft liever niet dat je zit te geilen op de buurvrouw. Prima. Maar de os en de ezel worden ook genoemd. Je mag van God dus niet geilen op de os en de ezel van je buren. Het waren echt hele andere tijden. Niet alleen omdat mensen tegenwoordig als huisdier een hond of een kat hebben, geen os of ezel, maar ook omdat het dus nodig was om te zeggen, zit niet zo te geilen op de huisdieren van je buren. Van mijn beetje geilheid is nu helemaal niks meer over. Bedankt, Mozes. Ik ga morgen wel masturberen. ...2 augustus 1998, zondag, 13 uur 29. Dion en ik hebben een favoriete shawarma-boer, maar die moet om 2 uur 's nachts al dicht. De shawarma-boer doet dan zijn rolgordijnen naar beneden. Maar als je na 2 drie keer op zijn deur klopt, laat hij gewoon binnen en kun je eten wat je wilt. Dat deden we gisteren ook weer, rond 3:10. We bestelden, we betaalden, de shawarma-boer ging aan de slag en wij gingen er goed voor zitten. Ineens werd er keihard geklopt op de deur. Ik dacht eerst, dat zijn lompe dronken gasten die net als wij weten dat hier kwaliteit shawarma te halen is. Maar toen de shawarma-boer opendeed, stonden er 2 politieagenten op de stoep. Ze zeiden dat hij al lang gesloten moest zijn en iedereen moest wegwezen. Er zaten iets van 10 man in de tent. Degenen die al shawarma hadden, kregen een servetje mee en moesten buiten maar verder dineren. Dion en ik hadden nog niks. De shawarma-boer gaf ons ons geld terug, bood zijn excuses aan en hoopte ons snel weer te zien. Hij bleef lachen, maar voelde zich natuurlijk super kut. Dion en ik stapten verderop een andere shawarma-tent binnen. We bestelden en wachten. Dion begon over Marleen. Ik had hem die avond in de kroeg heel eerlijk verteld dat ik haar mis. Zeker in zo'n week waarin ik helemaal alleen thuis ben. Hij begreep dat. Hij zei dat hij na zo'n scheiding helemaal gek zou worden van alle gedachten. Van dingen die hij zo voor zijn ogen zou zien gebeuren. Zoals Marleen die zit te sabbelen aan de snaak van een of andere gast, waarna ze snoeihard gaan ramptampen. Hij zei er meteen bij dat dat natuurlijk helemaal niet echt hoefde te gebeuren. Hij zei, ik stel het me dan alleen maar voor. Hop, weer een stokbrood in het hete overtje van die bloedgeile bakker. Hij lachte. Dat lukte mij niet. Hij zei, sorry. Toen kwam de shawarma. Het was troep. Thai shawarma vlees, kruimelige broodjes en smerige stinksaus. Ik werd een beetje misselijk, maar heb toch bijna alles opgegeten. Na de shawarma fietsten we samen terug. Dion zei dat ik best bij hem mocht tukken. Zijn ouders waren ook op vakantie. Dat vond ik aardig en fijn. Even geen eenzaamheid. Ik ging mee. Het was al na vieren toen we bij hem aankwamen, maar Dion stelde voor om nog wat te drinken in de huiskamer en een filmpje op te zetten. Hij maakte voor ons allebei een whisky cola. Ik nam kleine slokken en keek naar de tv. Ik zag twee tv's die dezelfde film uitzonden. Dat lag aan mij. Ik probeerde de twee beelden bij elkaar te krijgen, zodat ik maar naar één film hoefde te kijken. Hoe harder ik dat probeerde, hoe meer alles begon te draaien. Ik moest naar de play. Ik was het niet van plan, maar ik kotste. Dion vroeg vanaf de bank of het een beetje ging. Terug in de huiskamer zei ik dat het vast de shawarma was. Dion knikte en vond het ook rotzooi. Hij deed de tv uit en zei dat we beter konden gaan slapen. In de badkamer poetste hij zijn tanden. Ik had niks bij me. Ik vroeg of ik na hem zijn tandenborstel mocht gebruiken. Hij lachte, schudde zijn hoofd en zei: je hebt net liters bier en een broodje shawarma teruggegeven aan de natuur. Ik heb liever niet dat je de resten daarvan gaat staan wegboenen met mijn borstel. Ik mocht wel wat tandpasta van hem voor de smaak. Ik heb mijn tanden gepoetst met mijn wijsvinger. Op zijn kamer ging ik op de bank liggen en viel met mijn kleren aan meteen in slaap. Iets voor 11 uur vanmorgen werd ik wakker. Lichte hoofdpijn. Ik keek naar Dion. Hij lag te slapen op zijn bed. De dekens had hij weggetrapt. Hij had alleen een boxershort aan. Ik zag zijn hele lichaam. Dat heb ik wel vaker gezien. Hij heeft een goed lichaam, dankzij jarenlang judoën. Veel spieren, mooie brede borstkas. Ik heb ook spieren. Niet bij mijn borstkas, maar in mijn kuiten. Ik heb mooie kuiten, dankzij jarenlang voetballen. Mijn kuiten zijn mooier dan die van Dion. Wat hebben meisjes liever? Een mooie borstkas of mooie kuiten? Waarschijnlijk verschilt dat per vrouw. Net als bij mannen. Sommige mannen vallen op borsten, dat zijn borstenmannen. Andere vallen op billen, billenmannen. Het zou best kunnen dat je borstkastvrouwen en kuitenvrouwen hebt. Ze zeggen dat meisjes nog veel vaker gaan voor een fijn karakter. Ik vind karakter ook erg belangrijk. Korbal Marnix lachte me daar een keer over uit en riep: karakter kun je niet neuken, Venema. Dat weet ik ook wel, Marnix. Ik had vanmorgen geen trek in ontbijt, ik hoefde me niet om te kleden en ik had geen zin om nog een keer mijn tanden te poetsen met mijn vingers, dus ik zei Dion gedag en pakte mijn fiets uit zijn achtertuin. In het laantje achter Dion's huis zag ik Carlien, het meisje van school met de mooie blonde krullen. Ze deed de poort van haar achtertuin op slot, sprong op haar fiets en ging er vandoor. Het zag er allemaal prachtig uit. En ze woont dus echt maar 2 deuren van Dion vandaan. Ik heb vannacht gewoon hartstikke dicht bij haar geslapen. Hemelsbreed, misschien maar iets van 6 meter van haar vandaan. Ze heeft me in dat laantje niet gezien, gelukkig. Ik zag er niet uit. Meer lijk dan levend. Ik wil haar nog een keer tegenkomen. Lekker veel bij Dion langs gaan, dan moet dat lukken. Moet ik er wel goed uitzien. Dus alleen langs gaan als ik goed geslapen heb. En als het mooi weer is, trek ik een korte broek aan. Als ik haar dan per ongeluk tegenkom in het laantje achter haar huis, kan ik haar nonchalant gedag zeggen en lief lachen en mijn kuiten showen. Carlien is vast van de kuiten. Augustus 1998, woensdag, 12:55. Marleen belde me maandag op. Ze had een ideetje of ik haar daarbij wilde helpen. Ze zei dat ze een video wilde maken voor Pavel, die internetkneus uit Rusland. Ze vertelde dat ze de afgelopen weken elke dag uren met hem ICQ'de. Ze belden elkaar zelfs af en toe. Het was heel apart om ineens elkaars stem te horen. Marleen heeft zijn adres in Moskou en wil hem verrassen met de videoband waar ze zelf op staat. Dus of ik haar met mijn videocamera wilde komen filmen. Ik twijfelde, dat merkte ze. Ze zei dat dit toch wel kon, als vrienden. Ik zei, ja, natuurlijk. Gisteren zijn we de hele middag samen op pad geweest. Ik filmde alles. Hoe ze domme hond Ari uitliet in het park. Hoe ze een appeltje at in de tuin. Hoe ze in haar slaapkamer danste op dat liedje Hit the Road Jack. Ik had dat opgezet. Marleen vond het geinig, want Jack is Pavels bijnaam op ICQ. zat niet door dat hit the road Jack eigenlijk betekent rot lekker op Jack. Het was fijn om weer eens een middagje met Marleen te zijn. Ze lachte veel, vooral in de camera. Marleens moeder zag ons de hele middag druk bezig en vroeg of er weer iets tussen ons opbloeide of zo. Nee joh, antwoordde Marleen meteen. Ronald helpt gewoon even. We maken een film over mij voor Pavel. Voor de jongen uit Rusland? Vroeg Marleens moeder verbaasd. En jij helpt haar daarbij, Ronald? Apart. Ja. Marleen vond dat haar moeder niet zo moest zeiken. We waren nu goede vrienden en die hebben wat voor elkaar over. Ja. Tot slot filmde ik Marleen zittend op haar bed. Ze keek recht in de camera en zei in het Engels dat ze hoopte dat Pavel haar verrassing leuk vond. Ze kon niet wachten om weer met hem te chatten en te bellen en ze zei: Who knows, we can meet someday. Ze kuste haar hand, blies de kus richting camera en lachte sexy. Die lach hield ze 5 seconden vol. Toen keek ze langs de camera naar mij en riep: Klaar. Bij ons afscheid bij de voordeur vouwde ze haar armen over elkaar heen alsof ze het koud had. Ze bedankte me wel heel aardig. Toen boog ze toch naar me toe en kuste me op mijn wang. Ik bedankte haar ook, maar weet eigenlijk niet waarvoor. Ze knakte haar vingers. Ik moest daarom lachen. Wat? Vroeg ze. Ik zei, je knakt je vingers zonder bij na te denken. Dat heb je van mij gejat. Ik doe dat al jaren. Ze keek naar haar vingers en lachte toen ook, naar mij. Ja, jij hebt me ze leren knakken. Ja, grappig. Ik zei dat ik ging, ze zei ja. Ik zei dat ik morgen de geschoten videobeelden bij elkaar ging zetten op een videoband. Dat vond ze fijn. En dan breng ik hem morgenmiddag wel even langs, goed? Vroeg ik. Marleen knikte en deed de deur dicht. Vanmorgen heb ik alles overgezet op de videoband. En dus alles nog terug zitten kijken. Hoe Marleen vrolijk kijkend in de camera haar hond uitlaat, een appel eet, danst en vanaf haar bed Engels praat. De handkus die ze naar de camera blies, heb ik gevangen en op mijn wang geplakt. Stomme kutpavel met je stinknavel. Toen ik klaar was met de videoband, zat er iets in mijn keel dat ik niet weggeslikt kreeg en ik vroeg me af waarom ik hier nou aan meegewerkt had. Het eerlijkste antwoord is, ik kon weer even bij Marleen in de buurt zijn, even samen. Althans, dat was mijn bedoeling, denk ik. Maar dankzij mijn camera keek er continu een derde persoon mee. En Marleen richtte zich vooral op die persoon. Eigenlijk bracht ik haar en die rotrus samen. Ik deed er niet eens toe. Ik was maar cameraman. Wat een kutbaan. Ik deed het misschien ook wel om het Marleen naar de zin te maken. Ik wil het iedereen altijd weer naar de zin maken. Zelfs op mijn sterfbed zal ik de aanwezigen waarschijnlijk nog vragen of iedereen het wel naar zijn zin heeft. Alles om mijn aanstaande nabestaanden tevreden te houden. Is het niet te warm hier? Wil er nog iemand thee of koffie? Ik heb ook stroopwafels. Nee maar hoor, let niet op mij. Ik lig hier te sterven. Ik zal mijn best doen om zachtjes de pijp uit te gaan. Als jullie me toch horen rochelen, dan is dat mijn doodsreutel, maar die duurt vast niet te lang. Sorry voor de overlast. Groetjes. Ik ga Marleen de videoband brengen. ...9 augustus 1998, zondag, 21 uur 56. Ik wilde geen eenzaamheid meer, dus ben ik vrijdagochtend naar Texel vertrokken. Mam haalde me 's middags met de auto op van de boot. Samen reden we naar de camping, waar iedereen al 2 weken zomervakantie viert. Het was helemaal aan de andere kant van het eiland. Onderweg vertelde ze dat papa een beetje verdrietig is. En zij zelf ook wel. Ze hadden een paar dagen geleden te horen gekregen dat het slecht ging met oma Venema. Ik wist van niks. Mama wilde het me liever niet over de telefoon vertellen, maar nu kon het dus wel. Alvleesklierkanker, zei ze. Volgens de artsen haalt ze de kers niet. Ik schrok. Hoe oud is oma? 1921, 77 jaar dus. Bejaard, maar nog niet stokoud. Nog maar 4,5 maand. Jezus. Bij de caravan dronken we wat. Papa vroeg of ik gezien had dat we bij Koksdorp zaten. Ja, ik had die plaatsnaam gezien. Papa zei dat mama het hier daarom fantastisch vond. Ik begreep hem niet. Koksdorp, zei hij nog eens. De kok. Van Baartje, je moeders lievelingsboeken. Een heel dorp vernoemd naar de kok. Ik lachte maar wat, want zijn moeder haalt de kers niet. Mama wilde een sigaret opsteken, maar kon haar aansteker niet vinden. Papa zei dat zijn moeder daar een trucje voor had om iets te vinden wat je kwijt bent. Hij zei, ze zegt dan altijd, heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik de aansteker vind. En dan vindt ze het vaak ook nog. Vera zei het versje op, maar vond mama's aansteker niet. Volgens Bas moest je katholiek zijn om het versje te laten werken. Vera zei dat ze hartstikke katholiek was, net als oma. Paps ogen waren vochtig, mam haalde lucifers uit de caravan. Het was fijn, een weekend met ons gezin. We hebben veel samen gedaan, gebold, gekart. Ik heb met Bas op een tandem lange stukken door de duinen gefietst. We hadden gesprekken op de tandem. Hij vroeg of ik zin had in Utrecht. Ja, best wel. Hij vroeg of ik snel op kamers wilde. Mwah, misschien. Hij wilde dan mijn zolderkamer hebben. We zien wel, zei ik. Hij vroeg ook nog naar Marleen. Ik had geen zin om daar met hem over te praten. Het gaat hem niks aan en hij weet er niks van. Van liefde, van gebroken liefde. Hij heeft verstand van andere dingen. Computers, kaas. Als ik daar iets over wil weten, klop ik wel bij hem aan. Waarschijnlijk dus nooit. Vanmiddag bracht mam me weer naar de boot. Ik moest terug. Morgen beginnen de introductiedagen in Utrecht. De uit. Voordat ik de boot opliep, omhelsde ze me helemaal. Ze vroeg, gaat het allemaal lukken? Ik knikte. Heb je zin in morgen? Ik knikte weer. Ze zei dat het de start was van een nieuw leven. Dat vond ik ook wel weer meevallen. Het is alleen maar de start van de Utrechtse introductietijd. Ik verhuis niet ineens voor altijd naar Nieuw-Zeeland of zo. Moi, zei mama, maar toch. Ze had me nog steeds stevig omhelst. Ze keek me aan en liet me toen los. Ik liep naar de boot, keek een keertje om. Ze zwaaide hard. Ik zwaaide terug. Ze riep wat, maar ik verstond haar niet. Ik legde een hand om mijn oor. Ze riep nog een keer. Ik verstond. Het wordt vloed! Het wordt vloed? Waar sloeg dat nou weer op? Pas op de boot bedacht ik dat ze misschien het komt goed had gezegd. Maar ik weet het niet zeker. Hoe dan ook, Utrecht, here I come. Dit was aflevering 70 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Seizoen 5 zit erop. Maar de dagboeken zijn nog lang niet allemaal voorgelezen. Dus er komt ooit een volgend seizoen. Eentje met Marleen en die IJzerkurus en mijn ontgoeding in Utrecht. In de tussentijd kan iedereen deel 1 en deel 2 van de boekenreeks mijn onwijs eerlijke puberdagboeken aanschaffen. Koop De Jacht op het Tongzoen en Alles Moet Echt Anders. En word gelukkig. Ik kan ze ook komen voorlezen, moet je me even inhuren. Volgens mij ben ik niet zo heel erg duur. Kom ik ook meteen vertellen waarom iedereen een dagboek zou moeten bijhouden. Nou, tot snel dan. Doei!